Jezus ziet de schade en ontfermt zich. Jezus ziet de schade en ontfermt zich, staat er boven de brek. In de eerste plaats letten we erop dat Jezus de schade ziet. Wat houdt dat in? Wat betekent dat? En in de tweede plaats letten we erop dat Jezus de schade geeft wat zij nodig heeft. Jezus geeft de schade wat zij nodig heeft. Het was kort geleden dat ik getroffen werd door een voorbeeld van een predikant die had het over een preekstoel. En op die preekstoel stond een bordje. De mensen konden het niet zien, maar die predikant die keek daar zo naar. En op dat bordje stond: Heer, zij willen Jezus wel zien. De tekst uit Johannes 12. En die predikant die zei er dit bij: dit is de taak van predikanten. Jezus laten zien aan de schare. Het raakte mij, omdat ik er opnieuw bij bepaald werd wat van groot gewicht het is wat de prediking inhoudt. Namelijk dit, om Jezus uit te schilderen voor de mensen. Zoals Paulus het ook zegt. Want wat moet ik hier anders doen dan dat? Jezus uitbeelden. Niet met beelden, maar met woorden. Want als er één ding is wat u nodig heeft, dan is het Jezus. Anders kan ik niets brengen. Jezus zien. Zit u in problemen? U heeft Jezus nodig. Zit u in moeilijkheden? U heeft Jezus nodig. Loopt u met geloofstwijfel en aanvechting? U hebt Jezus nodig. Loopt u met een hart vol van de wereld en kijkt u niet naar hem? U hebt Jezus nodig. Vraag je nog helemaal niet naar God? Ben je bezig met maandag? Je hebt Jezus nodig. Maar zegt er een, zeg eens, wat betekent dat? Jezus zien. Een voorbeeld uit het Oude Testament. Mozes die vraagt: Heere, mag ik uw heerlijkheid zien? Die wil ook kijken. Hij is onder de indruk van wat God gedaan heeft. En dan vraagt de Heere, mag ik u zien? En dan zegt de Heere, nee, je kan mij niet zien. Want mij zien en leven, dat gaat niet samen. Dus Mozes krijgt niet met zijn letterlijke ogen de Heere te zien. Maar de Heere zegt, ik zal mijn genade voor u uitroepen. Mijn naam aan u bekendmaken. En dan komt de Heere en dan legt hij zijn hand op de ogen van Mozes. Dan ziet hij niets en op dat moment roept de Heere zijn naam uit, wie hij is. Zo maakt de Heere zich bekend. En dat is voor ons vanavond een belangrijke les. Dat wij Jezus niet zien met de letterlijke ogen. Verwacht niet een visioen vanavond. Verwacht niet dat uw bekering loopt via een visioen, hoewel God het kan doen. Mozes krijgt de Heere te zien door woorden. En door woorden wordt vanavond Jezus u bekendgemaakt. En als u door die woorden heen zijn stem gaat horen, dan heeft u hem ook gezien. Want degene die ze horen, die zullen leven. Als die woorden het hart mogen ingaan. Let daarom goed wat er gesproken wordt. Zo werkt God aan het begin en ook in zijn voortgang. Jezus zien. En wat horen wij dan van hem? In de tekst staat als eerste Jezus uitgaande zag een grote schare. We horen dat Jezus een schare ziet. Jezus' ogen gaan over een grote schare. Wat is er aan de hand? Jezus was hier niet gekomen in die woeste plaats waar ze nu waren om een grote schare te zien, maar om juist een moment rust te hebben. De discipelen waren al dagenlang bezig geweest, uitgeput van alle arbeid. Wonderen gedaan, onderwijs gegeven. En heel vol enthousiasme. En met veel verhalen komen ze terug bij de Heer Jezus. Wat zij allemaal wel niet gedaan hebben. En terwijl ze bij de Heer Jezus zijn, krijgen ze nog geen rust. Want de een na de ander komt en gaat, vers 33, of vers 31. Ze hebben zelfs geen tijd om te eten. Dan ben je bezig voor de Heer aan het werk en je hebt nog geen tijd om een boterham te eten. Moet je je voorstellen. En dan ziet de Heer Jezus zijn discipelen en dan weet hij één ding. Nu hebben jullie rust nodig. En niet rust hier midden in die scharen, want dan krijg je geen rust. Een woeste plaats alleen. Mooi, hè? Dan kun je je zo een tijd inspannen en dan zegt de Heer Jezus, nu moet je eens even stoppen. Hij heeft ons niet gemaakt om er rusteloos door te gaan. Dat is in het gewone werk niet zo, dat is in de gemeente niet zo. Er zijn momenten van rust nodig. En rust betekent niet dat je te midden van mensen zit, maar dat je alleen bent. Dat is wat anders dan eenzaam zijn. Alleen zijn, dat is dat je tot bezinning komt. De zaken weer eens even op een rij gaat zetten. En weer eens gaat overdenken en laten bezinken. Die rust. En wat doet hij dan? Dan zijn ze daar ergens ter hoogte van Capernaum. En dan heeft de Heer Jezus in gedachten die plaats Bethsaida. Daar is zo'n woeste plaats alleen. En dan kan hij ervoor kiezen om te lopen om dat meer van Galilea heen. Maar dat doet hij niet. Hij gaat in het schip een paar havens verder. Om dan vervolgens daar naartoe te varen. En daar naar het woeste land te gaan. Want in het schip hebben ze anders, over het land hebben ze ook niet gerust. In het schip zijn ze tenminste alleen. En dan gaan ze in dat schip en dan komen ze aan. En dan stappen ze uit en dan staat er in Jezus uitgaande, zag een grote schare. Geen rust dus. Die schare die heeft ervan gehoord. Hem kennende zijn ze omgelopen, ze hebben haast gemaakt. Ze hebben zo hard gelopen dat ze het schip voorgekomen zijn. En daar staat die schare, hem op te wachten. Ze willen Jezus wel zien. En dan ziet de Heer Jezus die schade. Geen rust. Had de Heer Jezus dat niet kunnen voorkomen? Kon de Heer Jezus die mensen dan niet gelijk wegsturen? Er mag toch een moment van rust zijn? Moet hij zijn discipelen dan weer rusteloos door laten gaan? Nee, dat doet de Heer Jezus niet. Even lijkt het alsof die discipelen zomaar alleen weer worden gelaten, hulpeloos, zonder eten. En dat de Heer Jezus ze negeert. Hij gaat naar die scharen kijken. Maar let wel, dat lijkt zo. Want die discipelen die krijgen meer dan genoeg. Straks. Maar op het moment dat Jezus daar met de behoefte aan rust. Had hij zelf ook. Heel de nacht blijft hij daar in die woeste plaats. Hij heeft die eenzaamheid met zijn vader nodig. Maar op het moment dat die scharen weer voor hem staat. Gebeurt er wat bij hem. Jezus zag de scharen. En kinderen, je kunt op verschillende manieren dingen zien, hè. Als je heel hard aan het fietsen bent naar school, dan ben je gericht om op school te komen. En ineens zie je in je ooghoek nog net een eekhoorntje zo de boom inschieten. En dan denk ik, oh, die had ik wel willen zien. Ja, je zag hem toch? Nee, maar je zag hem niet goed. En dan zie je zomaar even iets voorbij, in het voorbijgaan. Dat kan, dan zie je het in een flits. Maar dat is niet wat de Heer Jezus doet bij deze scharen, dat hij hem even ziet en gauw omkeert om naar een andere plek te gaan. Hij staat als het ware stil om het in zich op te laten werken. In zich op te laten nemen. En net als dat je een boswandeling maakt en je bukt en je ziet een zeldzame paddenstoel. Je gaat er eens bij staan. Wat zie ik eigenlijk? Hè? Nou, nu gaat het niet over natuurlijke dingen. Maar het gaat over de Heer Jezus. Die ziet die scharen. En wat ziet hij dan? Hij ziet een grote schare. Dat ten eerste. Zijn er geen vijf, het zijn er een heleboel. En dan gebruikt hij een beeld om aan te geven wat voor scharen dat is. Ze zijn als schapen die geen herder hebben. En schapen die wel een herder hebben, dat is een kudde die bij elkaar gehouden wordt. En die beschermd wordt. En die geleid wordt op plaatsen waar die schapen behoefte aan hebben. Waar ze voeding krijgen. En ze worden meegenomen door hem in de nacht, in de veiligheid van de donkerheid. En daar biedt hij bescherming. Dit doet de herder, leiding geven aan de schapen in wat ze nodig hebben. Want zelf beseffen ze vaak niet wat ze nodig hebben. Maar die herder die weet het precies. En nou ziet de Heer Jezus die schapen. Dit zijn schapen die geen herder hebben. Het ontbreekt hen aan leiding. Er is geen bescherming. Er is geen zorg voor hen. Zij worden niet gevoed met wat ze nodig hebben. En daarom zijn er zoveel moeite en zorgen onder die scharen. Daardoor ziet hij al die ellende waar geen antwoord op komt. En die hopeloosheid van die scharen. Als we Matthäus 9 vers 36 erbij pakken. Die tekst die lijkt er heel veel op. Daar staat twee woorden bij. Schapen die geen herder hebben. Ze waren vermoeid. En ze waren verstrooid. En dat vermoeid, dat ziet erop dat zij uitgeput zijn, geteisterd zijn, voortgejaagd worden. En dat ze verstrooid zijn, dat wijst iets op van de hulpeloosheid. Eigenlijk wijst dat verstrooid meer op dat ze neergeworpen worden. Door angst verlamd, door dorst bijna bezweken. Dat ziet de Heer Jezus in die scharen. En om dat beeld nog even vast te houden, ik moet terugdenken aan mijn moeder. Die vertelde van haar vader en moeder, mijn opa en oma dus, dat ze thuis ook schapen hadden. En op een gegeven dag moesten die schapen die ze hadden, moesten bijeengehaald worden omdat er handelaren kwamen en die moesten die schapen meenemen. En mijn opa die ging dat land in en die ging met die handelaren die schapen bijeendrijven. Die hadden hekken meegenomen en ze probeerden zo die schapen bij elkaar te krijgen om ze mee te nemen. Maar wat ze ook probeerden, het lukte niet. Het ene hek dat schoot weer los en die schapen die dreven elke keer weer uit elkaar. Het werkte niet. Hè? Dat is dat beeld van verstrooid worden, dat voortgejaagd worden. Wat ze ook probeerden. En dan krijg je allerlei problemen, want dan halen de schapen zich open aan scherpe voorwerpen of ze belanden in de sloot. Nou, u kan het wel helemaal voorstellen. Het is een beeld. Wat zegt de Heer Jezus over die scharen? Mag ik gelijk de stap maken naar u toe? Wat zegt de Heer Jezus over u? Wat ziet hij? Hij ziet een schare die zo vermoeid is en verstrooid is. Want de Heer Jezus ziet hier die schaar in Markus 6. Maar nu mogen wij weten dat die hemelse hoge priester hier ziet. Hebreeën 4 vers 13. Alle dingen zijn naakt en geopend voor hem die in de hemel is. De hoge priester. Hij ziet alle dingen. Hij doorgrondt onze situatie. Tot op het bot ziet hij alles. Hij ziet hoe de gemeente uiteengedreven wordt door het virus en niet bij elkaar kan komen. En de bijeenkomsten soms zo mist. En dat de mensen thuis zitten in angst die niet durven komen. En bang zijn. Dat voortgejaagd worden in deze tijd. En zich zo ook zo hulpeloos kunnen voelen. De Heer Jezus ziet die mensen die eenzaam zitten. Herkent u dat? Bent u zo iemand eenzaam? Hulpeloos? Door wat veroorzaken er ook van moeite en zorg? We zitten in een tijd van coronacrisis. En nee, gelukkig hebben we er niet zo mee te maken als bijvoorbeeld in India of in andere landen. Waar het ook nog eens betekent dat de voedselvoorziening stopt. Waar christenen achtergesteld worden. En juist nu te meer te maken hebben met vervolging, juist in deze tijd. Mogen we best eens beseffen zo, hè? Toch, naar de dankdag, wat heeft God wel gegeven en nog gelaten? Maar intussen gebeurt er wel van alles ook in ons land. Van gezinnen waar de structuren veranderd worden. Mensen die in quarantaine moeten zitten, waar alles over hoop gaat. Waar het thuiswerken maar niet lukken wil. Waar angst en vrees is voor het verlies van baan of van je werk. En dan naast alles wat corona heeft, is er nog zoveel meer aan ellende. Je zou met een ernstige ziekte lopen en je weet niet hoe je verder moet. Je bent alleen en er is niemand die voor je zorgt. Dat punt van eenzaamheid, hè? Je kan eenzaam zijn te midden van mensen en ook als je alleen bent. Wat is eenzaamheid? Psalm 142. Ik zag rond en er was niemand die zorgde voor mijn ziel. Ik zag niemand die mij in mijn hart begreep, die mij aanvoelde, die wist wat ik doormaakte. Niemand die het weet. Zelfs degene die zo dicht bij mij staan, daar kan ik mijn woorden nog niet aan kwijt. En wat staat er hier? Jezus ziet de scharen. En hij neemt het in zich op wat u meemaakt. en wat u doet en wat u ervaart. En hij ziet daar ook bij, hè, dat is ook die eigenschap van die schapen, dat er geen leiding is. Hij ziet het als mensen zo ronddolen, zonder dat ze bijeen vergaderd worden en de juiste weg gewezen worden. En dat, hè, dat die schapen verstrooid worden, dat gaat hem aan zijn hart. Want hij ziet het niet alleen, maar het doet ook wat met hem van binnen. Hij werd innerlijk met ontferming bewogen. Het raakt zijn hart. En kinderen, dat kunnen jullie wel iets aanvoelen. Je bent het aan het leren fietsen. En het gaat een heel eind goed, maar ineens val je in jou, je knieën heel eind open. Dat is niet leuk. Je vliegt naar binnen toe. Wat gebeurt er? Papa of mama, pak je op. He, innerlijke ontferming. Ze zeggen niet ijskoud, nou daar kun je even een pleister pakken. Nee, ze helpen je. En dan voel je dat moeder en vader jouw lot aantrekken. Die innerlijke barmhartigheid is dat je mee gaat lijden, mee gaat voelen met het lot van een ander. Niemand zorgde voor mijn ziel, niemand denkt met mij mee, voelt met mij mee. Maar Jezus is met innerlijke ontferming bewogen en hij ziet al die zorg en het gaat hem aan zijn hart. Ja, maar zegt u, dat is toch alleen de gelovigen, die ontferming? We hebben het gezongen. Geen vader sloeg met grote mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Dan moet je toch iemand zijn die de Heere vreest, dat je weten mag dat de Heere naar je omziet. Ja, dat zegt Psalm 103. Dat is waar. Maar hier staat in de tekst, hij zag een grote schaar. En vanwege het lot van die hele schare is Jezus met innerlijke ontferming bewogen. En daarom mogen we nog een stap verder gaan. Jezus is het die het zich aantrekt, mag ik het zo zeggen, met eerbied. Die bewogen is tot in het diepst van zijn hart met de ellende in deze wereld. Wat hij ziet, wat hij in ogenschouw neemt. Al die hulpeloosheid, dat uiteengedreven worden, die vermoeidheid, hij ziet het. En hij laat het op zich inwerken. En hij leidt in zekere zin daarmee mee. Want zoals Jezus hier zich op aarde openbaart, laat hij zien hoe hij nu is als hemelse hoge priester. Jezus is lichamelijk ter hemel gevaren. Dat betekent dat hij nu aan de rechterhand van de Vader zit, zoals hij hier op aarde geleefd heeft. Die ontferming die hij daar had, die heeft hij nu. Die goddelijke ontferming met die wereld die voortwentelt en wentelt in al die onrust, ellende, oorlog en ramp. Hij ziet die dingen en hij is erover bewogen. Het is opmerkelijk dat in de evangelie die innerlijke ontferming alleen maar aan de Heer Jezus wordt toegeschreven en over God gaat. En dat laat dus zien die innerlijke ontferming aan Gods hart, waarmee hij zijn volk Israël zag en wat we nu mogen uitbreiden. Dat heeft iets te zeggen, dat het geen momentopname alleen is, hè, dat in Markus 6, maar dat het staat in een groter geheel. In welk geheel dan? Nou, dat de Heere met zijn volk Israël een weg ging om hen te leiden aan zijn hart. En in zijn woorden en in zijn verbond. En hij maakte zich zorgen dat het volk Israël wel op de goede weg geleid werd. Want toen die grote man Mozes aan het eind van zijn leven zou gaan sterven, zegt de Heer tegen Mozes, jij moet een man aanstellen die het volk gaat leiden. Jozua moest hij gaan aanstellen. Waarom? Dat zegt de Heer erbij in nummer 27. Anders is het volk Israël als schapen die geen herder hebben. Daar wijst de Heer Jezus dan op. De Heere erop. Als het volk geen herder heeft, dan wordt het verstrooid. En dan gaat het niet goed met het volk. En daar zien we nog hoe de Heere door Jozua het volk leidt. Maar een paar honderd jaar later zien we het bij de koningen misgaan. Want weer wordt die tekst geciteerd uit nummer 27. En als bij Agab en Jozefat, als ze samen gaan strijden om Syrië te overwinnen. En dan zegt Jozefat, laten we nog een profeet vragen. En dan komt Micha eraan, de profeet. En die zegt dan tegen Agab, ik zie Israël als schapen op de bergen verstrooid. Of het volk Israël verstrooid over de bergen als schapen die geen herder hebben. Niet alleen naar aanleiding van die oorlog, maar naar aanleiding van het feit dat Agab, die goddeloze koning, hun herder was, hun leidsman was. Waardoor het volk Israël de verkeerde kant op was gegaan. En daar is het volk Israël al verstrooid. En daarmee mogen we nog een stap verder gaan. Want als we dat in ogenschouw nemen, dan komen we ook dichter bij het punt. Hoe komt het dat dat volk zo verstrooid is? Waarom is er zoveel ellende in deze wereld? Waarom is er zoveel zorg en moeite in uw leven? Ik weet het. Er zijn omstandigheden die van buitenaf naar ons toekomen. Beproevingen en moeite. Waar wij persoonlijk geen oorzaak in hebben. Wij konden er niks aan doen dat het coronavirus kwam. Maar er zijn heel veel andere zorgen en moeite die een veel diepere punt hebben wat wel aan onszelf te wijten is. Als wij namelijk de herder loslaten en zijn geboden niet volgen, maar wegen gaan van onszelf en naar ons inzicht, dan gaat het niet goed. Waarom is er zoveel ellende en moeite in deze wereld? Om het maar wat concreter te maken. Waarom zijn er zoveel zorgen in families die uit elkaar liggen? Waar oneenigheid is, waar geen verbondenheid meer is naar elkaar toe. Omdat er zoveel over elkaar geroddeld wordt. Omdat er zoveel negatief over elkaar gesproken wordt. En zoveel achterdocht is. En de een zegt dit van de ander. En het brengt scheiding teweeg. En het brengt oneenigheid en wantrouwen. En we komen niet meer bij elkaar. En we kijken elkaar met de nek aan. Het lukt niet meer. Dat proces van steeds erger worden van uiteenvallen van families, hoe komt dat? Ja, omdat hij, wat zegt het woord? In Romeinen 1, daar lezen wij dat als wij de schepper loslaten en het schepsel daarvoor in de plaats zetten, dan geeft God ons over aan ons eigen hart. Nog een keer. Als wij de schepper, de herder van hemel en aarde loslaten. En het schepsel daarvoor in de plaats zetten. Dus dat we als mens in het middelpunt staan. Ons eigen behoefte en ons eigen leven. En ons daardoor laten leiden. Dan rust de toren van God op ons. En welke toren is dat? Dat hij ons straft? Dat zegt Romeinen 1 niet. Weet je wat er staat? 3 keer over. Staat er dat God ons overgeeft in die verkeerde keuzes die wij maken. Als wij ons zelf in het middelpunt plaatsen. Als ons eigen leven zo belangrijk wordt, dan geeft God ons over om dingen te doen die niet betamen. En dan lezen we ook die opsomming van die zonde, waaronder dus die roddel en die afgunst. Waarom gaan de laatste tientallen jaren huwelijken zo kapot en neemt echtscheiding hand over hand toe? En ik weet wel, als ik dit zeg, er zit heel veel ellende en moeite achter. Achter al die huwelijken die kapot gaan, die gebrokenheid. Maar ten diepste zit dit erachter. Dat wij God hebben losgelaten en onszelf in het middelpunt hebben gezet. En dat we als mannen zo centraal staan, dat het draait in ons huwelijk om de vervulling van onze eigen behoeften. En dat we die dienende liefde van Christus niet kennen. En daarom zo een heerser zijn in ons huwelijk. En elke keer maar verwijten. En de relatie, die gaat uit elkaar. En we leven in een maatschappij waarin het draait om dat eigen gevoel als ik het maar goed heb. En zelfs de relatie moet ertoe dienen dat je je prettig voelt. En zolang het goed gaat en je goed voelt, blijf je bij elkaar. Maar zolang de ander jouw gevoelens en behoeftes niet meer vervult, dan laat je los en dan ga je weg. In het kortst geschetst. Dat is de toren van God die op ons rust. Niet dat God dat straft, maar dat hij zegt, laat je mij los, zoek je in je huwelijk niet meer die dienende liefde, dan geef ik je over. Dan moet je het zelf doen, volgens jouw weg en jouw inzichten. En dan gaat het steeds verder. En hoe komt het dat we niet meer weten wat het betekent om duurzame relaties te hebben? Hoe komt het dat het op het gebied van de seksualiteit zo misgaat in huwelijken? Omdat ook op het gebied van de seksualiteit alles draait om het behoefte van onszelf en van het eigen lichaam. Als mijn behoeftes maar bevredigd worden. En jongelui, als je nou 14 en 15 bent en je hebt een smartphone. En je zegt, heren, wat maakt het eigenlijk uit dat ik die plaatjes kijk, dat doet toch iedereen aan die beelden. Iedereen in mijn klas stuurt dat. En ik zit in WhatsApp groepen en kijk daarnaar, ja want ik krijg het nou eenmaal ook. Kan ik toch niks aan doen? En jaar in jaar uit word je geoefend om allerlei verkeerde dingen te zien. En als er geen bekering is en dat het niet stopt, wat zegt de Heere? Dan geef ik je over. Dan ga maar jongen. Als jij in die verslaving verder wil gaan, dan zal die verslaving jou vernietigen. Dan zul je straks niet in staat zijn om een goed huwelijk te leiden, want dan draait het in het huwelijksbed ook om jezelf. En dan gaat het zelfs verder, dan zoeken we onze begeerte te vervullen met mannen en met mannen en vrouwen met vrouwen. En dan gaat het natuurlijk gebruik vervallen en dan komen er allerlei andere vormen voor in de plaats. Dit is Romeinen 1. Dit zijn de gevolgen als de herder wordt losgelaten. Als wij God de schepper niet meer op de eerste plaats hebben staan. Maar dat het draait om het schepsel. Ik vond het zo aangrijpend, gemeente, toen ik deze preek in mijn achterhoofd had. Afgelopen donderdag Romeinen 1 te bestuderen met de Bijbelkring in Wezen. Dan dacht ik, moet kijken hoe dit aansluit. Waarom zijn wij schapen die verstrooid zijn, die vermoeid zijn, die voortgejaagd worden? Omdat wij God niet in erkentenis hebben gehouden. Heren, die geboden van u, daar heb ik geen zin in. Prima, op zondag wil ik er best naar luisteren. Maar op maandag zit ik in mijn vriendengroep. En op maandag ben ik met mijn werk bezig. En op maandag zit ik op mijn slaapkamer. En dan doe ik de dingen die ik zelf wil. He, dat dubbel leven wat je leidt. En dan zien we er hier keurig uit. Maar je gaat een eigen weg. En je laat Gods geboden los. En dan zegt God dat hij goed zal doen aan duizenden. Hij zal barmhartigheid doen aan duizenden. Degenen die hem lief hebben en zijn geboden onderhouden. Gods geboden is het pad en leven tot behoud. En dan noem ik zo een aantal voorbeelden. En dat zou met alle geboden zou dat ingevuld kunnen worden. Ik heb het 7e gebod genoemd. Ik heb het 9e gebod genoemd. En op het 5e gebod zou je ook in kunnen gaan. Hoe komt het dat midden in Rotterdam met kinderen met zakmessen lopen, die levensgevaarlijk zijn? Hoe komt het dat we leven in een tijd, als een boa iets zegt, dat we hem uitlachen? Hoe komt het dat als een politieagent op straat ons aanspreekt, dat wij er een grap mee maken, dat we hem niet serieus nemen en dan proberen een pootje te lichten? Hoe komt het dat we er op school zo'n plezier in hebben als een docent gepest wordt en dat zijn gezag gewoon aan de kant geschoven wordt met 4 jongens tegelijk? Hoe komt dat? Omdat God ons overgeeft in een gezagsloze maatschappij, omdat we het kwijtraken, dat gehoorzaamheid een goddelijke opdracht is. Het woord gehoorzaamheid komt nauwelijks meer voor in de opvoeding. Als we vragen wat belangrijk is. Liefdevolle gehoorzaamheid bijbrengen is essentieel in de opvoeding. Maar als het van begin af aan met kinderen al misgaat. En ik heb zelf kinderen en ik weet hoe moeilijk het is. En ik weet hoe ik in de opvoeding van de kinderen mezelf terugkrijg. Met de worsteling van mijn eigen ongehoorzaamheid uit mijn jeugd. Maar God zegt, ik geef je over. Ongehoorzaamheid is het kenmerk van de laatste dagen. Jezus ziet het. Of u het ziet of niet. Maar zo ziet hij u. En is met ontferming bewogen. Want hij weet wat u nodig heeft. En hij ziet dat het de verkeerde kant op gaat. En dat is nou ook genade, hè? Want waar Romeinen 1 zegt dat de Heer ons overgeeft in dat proces. Misschien zit je er wel in. En dan denk je op die verslaving, nou ja, doe maar. Je hebt geen behoefte om het los te laten. Je vindt het eigenlijk wel fijn ook. Je vindt het prima waar je mee bezig bent. En natuurlijk ga je naar de kerk en je houdt het wel vol en je zegt niet eens dat je verslaafd bent. Verslaving is niet iets wat je herkent. 90% van degenen die verslaafd zijn, die ontkennen het. Die zeggen, ik heb er nog een grip op. Hetzelfde als met een rookverslaving of met een drugsverslaving of met een alcoholverslaving. Nee, dat heb ik niet, dat heb een ander. Want ik beheers het wel. En we pakken weer wat. En we gaan weer verder. Het is niet waar. Verslaving is op dat moment aanwezig wanneer wij die behoefte voelen en op dat moment geen nee kunnen zeggen en toch pakken. Of het nu maar één keer in de week gebeurt, of 5 keer, dat maakt niet uit. Jezus ziet het en Hij is met ontferming bewogen. En wij horen hier de hartenklop van Jezus, die ziet ons als scharen die geen herder hebben. Hier zie ik mijn volk Israël in Markus 6. En hier is God zelf gekomen, na zijn belofte uit Jesaja 40. Is er geen koning die lijden zal? Is er geen leidsman in Israël? Ik zal zelf van de hemel komen en als een herder mijn kudde opnemen en dragen. En nou zien wij hier de komst van Jezus. En horen wij hem spreken en zien wij hem in het hart. Luistert u naar hem? Want hij heeft u wat te zeggen. Aan de ene kant een vertroosting. En aan de andere kant een waarschuwing. Hoor, want ik spreek. Wat gebeurt er dan? Het blijft niet alleen bij een innerlijke ontferming. Want in de tweede plaats mogen we een stap verder gaan. Jezus geeft de schare wat ze nodig heeft. Als de Heer Jezus ziet en hij is innerlijk bewogen, dan gaat hij ook wat doen. Elke keer als het in Markus naar voren komt, ik geef één voorbeeld. Als de Heer Jezus spreekt over die innerlijke ontferming, staat ook in Markus 1 vers 41, dan komt er een melaatste bij de Heer Jezus. En hij is met innerlijke ontferming bewogen. En wat doet Jezus dan? Hij geneest de melaatste. Dus die innerlijke ontferming die leidt tot een daad die past bij die situatie. En hier in Markus 6 staat er ook wat. Hij gaat de mensen broden geven, zegt u. Daarom komt het wonder van die broden erachter. In de tekst staat eerst wat anders. Hij wordt bewogen over hen, want ze waren als schapen die geen herder hebben. En wat staat er dan? En hij begon hun vele dingen te leren. Hij begon de schare onderwijs te geven. Hij begon ze te vertellen over hem en over het koninkrijk van God. Uit Lucas 10 weten wij, en daar staat dat hij begon te onderwijzen over het koninkrijk van God. En wat is dat koninkrijk van God? Dat God gekomen is in Christus om in deze wereld rechtvaardigheid te brengen. Om te sterven aan het kruis. Of hij dat onderwijs hier gegeven heeft, we weten het niet precies. Er staat, hij begon hun vele dingen te leren. Urenlang heeft hij daar die boodschap gebracht. Over het koninkrijk van God. Dat heeft de schare blijkbaar nodig. Dat ze onderwezen worden, zalig zijn de armen van geest, want hun er is het koninkrijk der hemelen. Dat hij vertelt over die ingang in het koninkrijk van God, door de gebrokenheid van het hart en de verslagenheid van geest. In het ontzag voor God. Denk maar aan de bergreden, ik noem alleen de eerste maar. Maar dat is wel opmerkelijk. Want dat betekent dus dat de Heer Jezus al die ellende ziet. Al die zorg in die scharen. En dan gaat hij als herder komen. Hij ontfermt zich niet alleen in zijn hart, maar hij wordt nu die herder die leiding gaat geven over die scharen. En hoe doet hij dat? Door onderwijs te geven. Zijn onderwijs is herderlijke leiding, wat het volk nodig heeft. Ja, maar die discipelen hebben toch brood nodig? Die zijn toch hongerig? Ze hebben naar het lichaam van allerlei behoeften. Jezus zegt ook tegen die discipelen als het ware, ga nu luisteren naar mijn onderwijs. Ik weet dat je voedsel nodig hebt. Maar nu mag je tot rust komen. Door onderwijs. Gemeente, u heeft onderwijs nodig. U vindt de rust alleen in het onderwijs van Jezus. U bent eenzaam. Ik wou dat er elke dag iemand bij me kwam. Denkt u dat u tot rust komt dan zo? Dat is uw antwoord op uw eenzaamheid? Jezus zegt, u hebt mij nodig in dit onderwijs. U zegt, ik heb een probleem in mijn familie. Ik weet niet hoe ik eruit kan komen. Jezus zegt, u heeft onderwijs nodig. U zegt in deze coronatijd, alles ligt overhoop en ik ben onrustig en verwarmd. Er is helemaal geen tijd om nog onderwijs te krijgen. U heeft het nodig om stil te worden aan Jezus' voeten en zijn onderwijs te horen. Zijn herderlijke leiding is dus het geven van onderwijs. Daardoor geeft hij voedsel en komen wij tot rust. Dat is een opmerkelijk punt. De Heer Jezus gaat niet eerst in op uw individuele behoeften allemaal, maar hij brengt u eerst aan zijn voeten om te luisteren wat hij brengt. Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al het andere zal u worden toegeworpen. Dat is Jezus' onderwijs. Toen ik in de afgelopen weken even iets uit mijn eigen leven zelf te maken had met corona, gelukkig niet op een heel ernstige wijze, ging alles een beetje op zoek op. Gezin moest thuis zitten, ik was zelf niet lekker, kon de dingen in de gemeente niet doen, alle ritmes op zijn kop, kwam niet meer toe aan bijbellezen, geen rust in mijn hart. En dan kom je zelfs niet meer toe om 's morgens even fatsoenlijk nog je gebed te bidden. En dan denk je, waar is alles en hoe moet dat nou verder? Ik wou dat er eens wat meer weer structuur kwam en dat er dingen veranderden. Ja, het veranderde. Toen de Heer mij op een gegeven moment bewust maakt, nu is het nodig dat je eerst eens stil wordt. Zoek de eenzaamheid eens op. Ga eens alleen. Ik heb mijn hart uitgestort voor de Heer. Toen dacht ik, wat ga ik lezen? Toen begon ik met de bergreden te lezen. En mijn hart kwam tot rust. Toen dacht ik, kijk. Dat doet de Heer, hij geeft onderwijs. En daar komen we tot rust. Zijn onderwijs heeft u nodig. Wat leven we dan in een gevaarlijke tijd, gemeente? Wat bedoel ik? Nou, het coronavirus heeft toch dat effect, dat hij juist op dat punt waar het onderwijs gegeven wordt, de gemeente uit elkaar trekt. En dat je thuis zit te luisteren en dat je denkt, wat duurt het lang en je kunt je aandacht er niet bij je houden. En je zit op de bank en de een zegt weer wat en de ander is weer onrustig. En wat gebeurt er? Weg is het woord. En je maakt er niets van mee, toch? En dan zeggen we zijn dankbaar dat we thuis mee kunnen luisteren. Maar je zal maar midden in een gezin zitten. Dan lukt het bijna niet. En dan zijn er anderen die door de weekse bijeenkomsten niet bezoeken, want ze durven niet. En wat gebeurt er dan? Juist dat wat je nodig hebt in deze tijd, dat blijft achterwege. En je hebt het extra druk op je werk en extra druk in je gezin. En wat gebeurt er? Er is geen rust met een tafel om de Bijbel te lezen, met elkaar te bespreken. Er vindt een geestelijke strijd plaats, gemeente, dat dit onderwijs wijkt. En dat we niet teruggeroepen worden door het woord. En dan heeft u ook niet het medicijn wat u nodig heeft. Wat een waarschuwing, gemeente. Laat dat onderwijs niet achterwege. Denk er eens goed over na wat je van de week allemaal meekrijgt weer. Hoe er een jongerenkring mag zijn. Een bijbelkring dinsdagavond. Hoe de catechisaties door mogen gaan. Dat is in de gemeente. Maar dan ook thuis. Voor uzelf. Jezus zegt, u hebt mijn onderwijs nodig. Zoek dat onderwijs aan Jezus' voeten. Want door dat onderwijs heen, door die bergreden heen, zien wij Jezus schitteren. Horen wij hem spreken. Horen wij hoe hij deze tijden duidt. Hoe hij het leven beschrijft. En dan horen wij hoe zijn hart klopt en wat hij daarvoor antwoorden heeft. Bent u begeerig naar dat onderwijs om tot rust te komen? U wordt er hiertoe geroepen om dichterbij te komen. Of moet de Heer Jezus van u zeggen, wat hij in Johannes 6 zegt. U volgt mij om de broden. Jezus is met innerlijke ontferming bewogen over deze scharen. Waarin Johannes zegt hij van diezelfde scharen, u volgt mij om de broden. U wil een oplossing voor uw probleem om u verder te kunnen leven. Heeft u daar Jezus voor nodig? Misschien gebeurt het 1 keer of 2 keer. Omdat Jezus dan zijn hart even opent om te laten zien hoe goed hij voor u wil zorgen. Maar als het daarbij blijft, is het voor eeuwig verloren. Want u heeft niet de broden nodig maar u heeft hem nodig. U moet niet komen om het brood, maar om hemzelf, het levende brood, om gereinigd te worden naar uw hart en voor uw leven. En Psalm 23, waar gesproken wordt over die herder, we hebben het gezongen. Daar gaat het toch ook niet in de eerste plaats om die tafel die hij aanricht. Maar we hebben gezongen in vers 1, hij sterkt mijn ziel, richt om zijn naam, mijn treden in het effen spoor van zijn gerechtigheden. De Heer Jezus gaat eerst in op wat we echt nodig hebben, namelijk onderwijs voor ons hart, zodat we Christus leren kennen als een borg voor ons hart en een schuld voor onze zonden. Als de enige weg tot vergeving van al die verkeerde en onreine daden van ons leven. Wat mag je dan aan zijn voeten tot rust komen? Als je voortgejaagd wordt door onrust en je weet het omdat je zaak met God niet in orde is. En je bent onrustig in je werk en mensen om je heen merken het. Maar als dan ineens dat moment daar mag zijn dat je stil wordt. En dat je hoort, Jezus wil het overnemen. Als ik die zondelast van mijn hart op hem mag leggen. Door dat geloofsvertrouwen. Heere, hier mijn zonde. En dan zegt Jezus, ik ben uw gerechtigheid. Als dat openvalt, wat komt er dan in rust? Wat wordt dan alles op zijn plek gezet? Als je dat ervaren hebt, dan weet je daarvan. Als Jezus in je leven komt, dan geeft dat rust. Te midden van de storm, te midden van de woestijn, te midden van alle woeste omstandigheden waarin je kan verkeren. Rust. En tegelijkertijd mogen we er ook bij zeggen dat Jezus verder gaat. Niet alleen onderwijs, maar hij gaat ook voedsel geven. Daar, in die woeste plaats, zorgt hij voor ziel en lichaam beide. Hij gaat ook de mensen versterken. Want na een enkele uren, hoort u het? Enkele uren. Dat de scharen niet verwacht, dat de discipelen niet verwacht, maar urenlang staat de Heer Jezus daar het onderwijs te geven. En op een gegeven moment, vlak voor het invallen van de nacht, komen de discipelen eraan en die zeggen tegen de Heer Jezus, laat ze van u gaan. Ze moeten heen gaan. Want anders dan kunnen ze geen eten meer kopen. En dan zegt de Heer Jezus, geef gij hun te eten. Hoeveel is er in ons midden? En dan gaan ze aan 5000 mannen vragen, is er nog wat te eten? En niemand van die 5000 mannen heeft wat meegenomen. Op één jongen na. Dat laat zien dat die hele schare niet verwacht had dat het zo lang zou duren. En één jongen die heeft brood en vis meegenomen. En dat gaat de Heer Jezus breken. We gaan bij dat hele gedeelte niet stilstaan. Ik licht er een paar dingen even uit op. Namelijk dit, dat de Heer Jezus daar gaat vragen, is er brood? En het is er niet. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, laat ze zitten. In het groene gras. Nou, dat is niet zo mooi gras als dat wij groen gras kennen. He, dat je vader zegt, het is weer hoog tijd om te maaien. Zo'n mooi dik gras. In Israël is groen gras, is dat je die kale vlakte ziet. En dan zie je van die kleine groene grasprietjes, zie je een groene waas over de bodem heen gaan. Dat noemen ze het groene gras. Dat is gewoon de woestijngrond en daar zie je iets van dat gras uitkomen. Dan moeten ze dus op die woestijngrond, in die woeste plaats, bij elkaar gaan zitten alsof die maaltijd daar is. Bij waardschap, hè? Bij maaltijdgroepen. En dan moeten ze aan gaan liggen alsof de maaltijd wordt aangericht. Kan u het voorstellen? Midden in de woestijn? Dan verwacht je toch niets? Er is geen voedsel, iedereen weet het. Er is een navraag gedaan. En toch zegt Jezus, laat ze zitten. Wat een wonder dat de mensen gaan zitten. Dat ze dus op dat moment iets gaan verwachten. Er zijn een schrijver, het lijkt net alsof Noach zijn schip heeft gebouwd op het droge. Net zo'n wonder. Niemand ziet water en Noach bouwt een schip. Hier gaan de mensen zitten. Er is geen voedsel. Maar ze luisteren naar Jezus. Jezus is bij machten om hier in de woestijn het manna te gaan geven en te vermenigvuldigen. Om deze mensen voedsel te geven naar wat ze nodig hebben. Jezus weet van uw zorg. Die weet van uw probleem. Die weet van uw weg. Wat voor u zo'n grote last is, dat u niet weet hoe u er ooit nog vanaf moet komen. Maar in Jezus' handen is het gering. Als hij zo'n wonder hier in de woestijn kan doen, dan kan hij uw situatie in een mum van tijd omkeren. Hoe moeilijk het ook is. Heeft u een verslaving en u weet niet hoe u er vanaf kan komen. Jezus weet het wel. En natuurlijk gaat hij daar mensen voor inschakelen. En zeker is dat een weg van strijd en van aanvechting. En van vallen en opstaan. Maar Jezus kan het doorbreken dat je voelt in je hart. Nu wil ik er voor eens en voor altijd van af. Van die drugs, van die alcohol, van die pornoverslaving. Als je bij Jezus bent, dan toont hij zijn macht. En dan wil hij dat doorbreken. Hij kan het. En die zorg dan waar ik mij zit. Die ziekte, neemt hij dat op zich en verandert dat dan? Jezus verandert niet alles. Hij geeft niet aan iedereen dat voedsel wat precies nodig is, omdat hij bepaald lijden en de beproeving in het leven laat. Ook als het gaat om chronische ziekten of klachten. Maar als Jezus komt in uw leven, dan wil hij ervoor zorgen dat de draagkracht van u sterker wordt, omdat hij eronder gaat staan en het mee gaat dragen. Hij is bij machten om u te geven wat u nodig heeft. Ook aan zijn discipelen. Want die discipelen mogen inmiddels ook gaan mee eten. Hij weet wat ze nodig hebben. En hij geeft ze voedsel. En als we denken van het is soms te veel. Jezus weet precies wat u nodig heeft. En dan geeft hij bij tijden ook dat u eten mag. En dan nog één detail zomaar even oplichten. 12 volle korven houden ze over. Weet u wat dat betekent? Die korven, dat zijn die mandjes, die reismandjes die je onderweg nodig had. En dan blijven er 12 over. Dat zijn er precies genoeg dat juist die 12 discipelen verder kunnen. Hij geeft ze zoveel dat ze die dagen daarna ook nog mogen eten. Ziet u hoe mooi ze voor ze zorgt. Jezus heeft niet alleen oog voor de scharen, maar ook oog voor zijn dienaren. Dat hij precies weet wat ze nodig hebben. Hij zorgt. Heeft u hem gezien? Heeft u Jezus gezien vanmiddag? Mag ik dat vragen? Dat betekent dat u hem gehoord hebt, hoe hij getekend is hier, wie hij is. Dat betekent dat u de stem van de herder gehoord hebt. En dat u die stem van de herder gaat volgen. Dat u als schaap naar die herder toe gaat. Niet in de eerste plaats om de broden, maar om hemzelf. Om met hem bezadigd te worden. De kinderen, jullie hoorden net dat voorbeeld, hè? Van mijn opa die schapen bijeen probeerde te drijven. En het lukte hem maar niet, want hij gebruikte er de hekken voor. Het was geen echte herder. Mijn oma die had nog gezegd van tevoren, joh, zal ik meegaan om te helpen die schapen bijeen te halen? Nee, had mijn opa gezegd, dat lukt me wel. En zo gaat dat dan. En mijn oma die stond bij dat hek en die zag dat en die glimlachte, want die zag heel dat gebeuren daar. En op een gegeven moment staat ze aan het hek en ze doet de handen aan de mond. En zij roept die schapen zoals zij ze elke keer riep. Want zij verzorgde die schapen. En die schapen horen haar stem. En die gaan om die hekken heen. En als één kudde stormen zij terug naar dat hek waar mijn oma is. En op dat moment waren die schapen zo lam als wat. En konden mee gebeuren wat er gebeuren moest. Die schapen kenden de stem van mijn oma. En wat gebeurt er dan? Dan ga je naar die herder toe en dan ga je je laten leiden. Dat gebeurde bij mijn oma. En nu is het aan het eind van de preek. En nu is mijn vraag, heeft u zijn stem gehoord? Want als u zijn stem gehoord hebt, dan zult u ook naar hem toe gaan. Dan zal dat diezelfde uitwerking hebben. Want mijn schapen kennen mijn stem. En die zijn stem kennen, die zullen leven. Want doden zullen horen de stem van de levende God. De geest gebruikt de prediking om u tot leven te verwekken. Hoort u zijn stem? Hoe mag ik weten dan dat hij tot mij gesproken heeft? Als eerste uit de belofte dat het evangelie welmenend tot een ieder van u komt. En hij heeft de hele grote schaar hier en thuis gezien en tot u gesproken. Maar nog meer. Mijn schapen kennen mijn stem. Wanneer mag u ook voor uzelf in uw eigen hart gevoelen dat u die schaap bent die zijn stem hoort. Als u tot hem aangetrokken wordt. Als er in uw hart dit gebeurd is, dat u zegt, Jezus, heb ik nodig. Bij hem moet ik zijn. Mag ik dan zeggen dat ik een schaap ben? Als u twijfelt over uw staat, hè? en u weet niet of u een schaap bent, moet u niet meer de vraag stellen, ben ik een schaap? Want dan kom je er niet uit. Dan zie je met zoveel twijfel. Wat moet je dan doen? Je de vraag stellen, heb je de stem van de herder gehoord? Heb je Jezus' stem gehoord die u nodigde? En dat je voelde in je hart, ik kan niet meer buiten hem. Ik kom er gewoon niet meer uit. Maar elke keer weer, als het woord klinkt, en zijn stem, dan moet ik daar zijn. Daar vind ik het leven. Niet meer in mezelf. Dan ben je die stem gaan herkennen. Want doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze gehoord hebben, waar het in het hart gegaan is, die zullen leven. Doden die van zichzelf dood blijven, geestelijk dood, die horen die stem, maar die negeren de stem. Die doen er niets mee. Maar als u tot leven bent gewekt, dan gaat er in het hart dat verlangen komen om bij die stem te zijn. En als u daarom die stem gehoord hebt en uw hart wordt naar hem uitgetrokken, dan mag dat het kenmerk zijn dat u die stem bent gaan verstaan. En dat u tot leven bent gewekt. En dan heeft u nodig dat u meer naar hem uitgaat. Dat u meer verlangt om die stem te mogen horen. Overdenk Jezus. Zie op Jezus. Dat betekent onderzoek het woord over zijn hart. Zijn leven, zijn ontferming. Roep hem aan. Hunker naar hem en dorst naar zijn gerechtigheid. U zult door hem verzadigd worden. Ja, maar ik ben bang dat ik mij bedrieg. Als ik u dit wil zeggen, ben ik het wel werkelijk. Waarom vraagt u dit? Waarom bent u bang dat u zich bedriegt? En zegt u, omdat ik gisteren weer zo diep gevallen ben in die zonde. En eergisteren. Dus uw zonden zijn de oorzaak dat u weer twijfelt. Of u wel van die herder bent. Wat denkt u? Als u een schaap bent van hem, dat u dan niet meer zondigt. Denkt u dat? Hij maakt u nu niet volmaakt. Het feit dat u bij hem bent gaan horen, maakt juist dat u oog krijgt voor uw struikelingen. En dat de zonden bitterder worden. En dat het u juist verdriet doet en dat u onder de prediking merkt, daar moet ik zijn. Maar ik ben het niet meer waardig. En meerdere kennis van de zonde, meerdere kennis van de zwartheid van ons hart, maakt dat wij dieper gaan beseffen, ik ben het niet waardig. En dan is het genade, gemeente. Om dan te horen dat die vader bij de deur staat, om zijn verloren kinderen opnieuw te ontvangen. Kom herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. Weet u wat het eigenschap is van de herder? Dat hij elke keer dat verloren schaap opzoekt. En daarom heeft u de last van dat u gezondigd hebt. Wat u juist aan het twijfelen brengt, is het kenmerk van Gods kinderen. Namelijk dat die zonden bitterder gaan worden. En u twijfelt. Maar doe nu wat er gebeuren moet. Mijn oma riep aan het hek. En hij roept u nu om tot hem te komen. Om door hem u te laten leiden. Jong of meisje, ouderen als u hem niet kent. En u bent vanavond aangesproken in een bepaalde zonde. Ga niet langer door met die weg. Verhard je niet. Verharden betekent dat je die weg hoort. En je hoort de enige weg van behoud. Om jou weg te rukken uit het verderf van dit leven. En je zegt, ik red me wel. Ik ga mijn eigen weg. En het wordt weer maandag. Begrijpt? Verhard je dan niet. Want als je deze stem negeert, dan zegt God, ga dan maar in de weg die je zelf kiest. Van welk het einde is het verderf. Dan is er geen zaligheid meer over. O, laat je waarschuwen. Laat je leiden door die herder. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen.